Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.
The song. The songs.
Welkom bij de podcast Songs Unlike Tattoos, aflevering 15 alweer, waar ik gesprekken heb met songschrijvers over het schrijven van liedjes. Over inspiratiebronnen, melodieën, mooie lyrics, over vormen, de magie. Wat maakt dat het klopt of juist niet? Over favoriete liedjes, nieuwe liedjes, betekenissen, goede stemmen, producties, etc. En dit keer ga ik dat doen met niemand minder dan Peter Koelewijn. Goedemiddag, Peter.
Goedemiddag.
Het is even anders dan anders, want normaal ga ik bij mensen langs en dan heb ik het gesprek en nu doen we het telefonisch. Dus ik zie je niet, ik hoor je alleen. Peter?
Ja. Zo moet het ook kunnen.
Tuurlijk, zo ja. Kan het ook. Even tussendoor, je vindt goed dat ik je en jij zeg en Peter?
Ja.
Fijn, hartstikke bedankt. Peter Koelewijn, het schrijven van liedjes, daar weet je alles van.
Ik doe het in ieder geval heel erg lang.
Ja.
Ik begon aan liedjes te schrijven toen ik... toen ik een jaar of 13, 14 was. En dat was... dan moet je wel weten, toen ik 13 was, dat was halverwege de jaren 50. En toen schreef ik, want dat was toen tijd mode, omdat dat ook vaak te horen was op de radio, cowboy liedjes. Je had toen muzikanten die cowboy liedjes zongen. Ja. Waaronder de Chico's had je. En er waren ook wat meer van die groepjes. En Eddie Christiani, die zong af en toe eens een cowboy liedje. En ik heb ook op die leeftijd een paar cowboy liedjes geschreven. Heel krikkemikkig natuurlijk. Want ik had eigenlijk nog geen idee hoe ik liedjes zou moeten schrijven. Maar, en ik heb ze ook nooit gebruikt. Maar ik deed het wel in die tijd, ja.
Heb je ze wel eens opgenomen voor jezelf? Of?
Nee, want ik had ook nog geen bandrecorder. En dat was in die tijd, hè. Je had nog geen phones waar je het op kon nemen en zo. Dan had je een bandrecorder. En die dingen waren duur. En toen ik 13, 14 was, hadden we daar geen geld voor.
Nee.
Om dat soort dure dingen aan te schaffen. Dus die... maar liedjes die je toen op de radio hoorde, zoals hangt een paardenhoofdstel aan de muur. En koel water, dat kan ik me nog wel herinneren, dat soort liedjes.
Ja.
En ik had zelf iets van, hoe ging dat ook weer? Op de prairie woont een man, rode haren, twee pistolen, heel niet bang. Als de duivel kan hij schieten, whisky binnen gieten, poker spelen, doet hij nu op zijn gemak. Het rijmde dus ook niet altijd, zoals je hoort. En dan was het iets van Johnny, ja, Johnny, Johnny, ja. En dan had ik een paar coupletjes. En ik weet nog wel dat ik... ik had nog geen gitaar, dat ik op schoolreisjes... dat ik die liedjes dan voor die andere leerlingen zong ik die liedjes... En die vonden dat allemaal prachtig. En ik zelf ook natuurlijk. Maar daar bleef het dan bij. Ja, ik kreeg mijn inspiratie van de radio. Hè,
ja.
En we hadden maar toen de tijd 1 of 2 zenders. Nederland 1 en Nederland 2. Of Hilversum 1 en Hilversum 2. Mm-hmm. En er was maar heel weinig muziek op. En heel af en toe hoorde je dan zo'n cowboyliedje voorbij komen. En daar raakte ik wel door geïnspireerd.
Maar kun je ook vertellen waarom juist dit soort liedjes?
Omdat er geen andere liedjes voor waren.
Ja.
Die hoorde je. Dus ik hoorde voor het eerst in diezelfde tijd hoorde ik op de radio en ook op de instuif, want ik zat toen ik een jaar of 12 was, zat ik 12, 13, zat ik in Eindhoven op de instuif en de instuif was zo'n jongerenclubje en dat was zaterdags van 7:30 tot 9:30. in een overheningsgebouwtje en daar mocht dan gedanst worden. Dat was al heel wat. En voor de rest deden we dan ook spelletjes als Joepie Joepie is gekomen, heeft een meisje weggehaald. En de bezemdans, weet ik nog wel. Maar daar werd dan ook af en toe gedanst. En een van de platen die ik daar toen hoorde en later ook op de radio was Singing the Blues van Guy Mitchell. En dat klonk voor die tijd klonk dat ongelooflijk ruig. Dus daar raakte ik al danig van onder de indruk. Dus begon ik daar in die stijl ook een beetje liedjes te bedenken. In alleen maar een beetje in mijn hoofd. Want ik kreeg pas later, een paar jaar later, kreeg ik mijn eerste gitaar. En toen kon ik dat ook nog eens proberen te spelen op de gitaar.
Heb je ook Engelstalige liedjes geschreven toen? Of ging je gelijk naar het Nederlands toe?
Nee, ik heb zelfs nog een liedje in het Engels geschreven, waarvan ik eigenlijk alleen nog de titel weet. En de titel was Not to Mend It, But to End It. En dat kan ik me nog herinneren. En waarom die titel? Wij kregen geschiedenisles. En het ging over, ik dacht, de Engelse staatsman Disraeli. En die heeft die zin ooit gezegd. Not to mend it, but to end it. Met andere woorden, ik ging volgens mij over de wat zij noemden de Ierse kwestie, de opstanden. En hij bedoelde van, we moeten er niet over lullen, we moeten er gewoon neerslaan. Dus dat was eigenlijk de bedoeling met die zin. Maar ik vond het zo'n goede zin dat ik dat wilde gebruiken voor een liedje. Maar nogmaals, dat was allemaal in het premature stadium. En ik deed er ook verder helemaal niks mee. Maar ik kan me dat nog herinneren, omdat dat mijn eerste schreden op het pad van het maken van liedjes waren.
Hoe ging dat dan verder?
Nou, het begon serieus een beetje te worden toen ik mijn eerste gitaar kreeg.
Ja.
En daar ben ik toen eerst maar gitaar leren spelen, akkoorden. En liedjes, en vooral begon ik liedjes na te spelen die ik hoorde. En dat waren toen ook weer cowboyliedjes, ook Engelstalige. Home on the Range, kan ik me nog herinneren. Home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word. Zoiets was het. En toen ging ik die akkoorden uitzoeken. En als het dan iets meer dan een drie akkoorden liedje was, dan zocht ik dat andere vierde of vijfde akkoord zocht ik dan ook uit. En dan was ik ongelooflijk trots dat ik die liedjes helemaal had kunnen ontleden. En van daaruit kreeg ik steeds meer zin om, na al dat geploeter in het begin, kreeg ik steeds meer zin om zelf iets vast te gaan maken. En zo succesievelijk begon ik ook kennis te maken met rock'n'roll, want we gaan nu dus jaren verder. Mm-hmm. En een van de eerste platen die ik voorbij hoorde komen, dat was op de markt in Eindhoven, de Woenselse markt. En we hadden thuis viswinkel en ik moest in de vakanties en zaterdags, als ik vrij was, moest ik mee naar de markt. Op de zaterdagmiddag, op de Woenselse markt. En op een gegeven moment hoorde ik daar, achter de viskraam, hoorde ik een ongelofelijke muziek voorbij komen. En in mijn oren en in mijn optiek geweldig ruig. Dus ik zoeken waar dat vandaan kwam. Nou, een paar meter verderop was een kraampje met een meneer die grammofoonplaatjes verkocht. En die had zo'n heel klein piekertje. Ben je er nog?
Ja.
Ah, ja. Nee, maar ik hoorde ineens iets op de lijn. Maar oké. Okay. Die had een grammofoonplaat spelertje met wat je zo in elkaar kon klappen en dan was het dekseltje, was een speaker, dus kan je nagaan, dat kon nooit een hard geluid geweest zijn met zo'n heel klein. Maar in mijn herinnering, jaren later werd het steeds harder en steeds groter. En zoals ik nu erover denk, dan die muziek daverde over dat hele plein heen. En de plaat die ik hoorde, ik wist niet dat die zanger bestond en zo. Maar dat was Long Tall Sally van Little Richard.
Wauw, ja.
Dat was zo ongelooflijk ruig voor die tijd dan. Dat ik gebiologeerd bleef ik staan luisteren daar. En toen kwam er ook nog achteraan Little Darling van de Diamonds. Little Darling, da, 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 Little Darling, da. En prachtig vond ik dat. Totdat ik een vlijmscherpe pijn aan mijn oor voelde. Want mijn vader die miste mij. En die was ontzettend boos geworden omdat ik achter die kraan vandaan was gegaan. En die pakte mij bij mijn oren en die sleepte me weer terug naar de wiskraam. Maar ik wist wel één ding. Nu ga ik die muziek ook maken. En toen ben ik serieus begonnen met het schrijven van rock'n'roll songs.
Wauw, ja. En dat deed je op gitaar?
Ja, daar had ik de gitaar voor. En zo ben ik eerst begonnen met liedjes als De Hele Stad is Gek en Dol. Wat later de B-kant werd van Komende Dak Af. En dan uiteindelijk... nog een hele hoop andere liedjes waar nooit iets mee gedaan is. Want ze waren ook niet goed genoeg, denk ik. En toen schreef ik ook nog... Ik was toen verliefd op een meisje wat in de buurt van de HBS woonde... Waar ik toen op zat in Eindhoven. Die HBS die heette het GLE, Gemeentelijk Lyceum Eindhoven. En de meisje heette Marijke Govers. En die Marijke die kwam, die zag ik elke dag, want die woonde daar in de buurt. Maar ik ben nooit dichter dan 1 meter bij haar gekomen. Maar ik was behoorlijk verliefd, dus in die periode schreef ik ook Marijke. Wat, dacht ik, de tweede of derde single later werd. Van, ook nog een behoorlijke hit, een dikke top 10 later geworden. Maar ja, een paar jaar daarvoor al schreef ik dus Marijke dat is dat in die twee nummers, De Hele Stad is Gek en Dol. Dat was de bedoeling dat we een auditie zouden gaan doen bij de platenmaatschappij EMI. Nou spring ik alweer met grote sprongen vooruit qua jaren. En inmiddels had ik ook dan mijn eigen beentje.
Yeah.
En we hadden die liedjes gerepeteerd.
Trad je ook op? Al?
Wat zeg je?
Deed je ook optredens toen al?
Ja, maar dat was meestal op scholen, hè, middelbare scholen. Als die een feestje, dan mochten wij... Want je moet wel weten dat soort muziek die wij dus maakten... Mm-hmm. En dat was eigenlijk onbeschaafde muziek in de ogen van directeuren van middelbare scholen. Dus als er een schoolfeestje was, dan mochten wij er spelen, maar nooit meer dan 2 liedjes. En dan moesten we gauw weer wegwezen, want het was... Want ze waren bang dat anders hun leerlingen op hol zouden slaan.
Over welke jaren spreek je nu?
Dan praten we een beetje 58, 59.
Oh, ja.
En de muziek die op die scholen werd gespeeld door orkestjes, dat was Dixieland meestal. Hm. Of ballroom orkestjes hadden ze. En dus daar kwamen wij dan tussen. En rock'n'roll bestond al. Ook in Engeland, Amerika was het al heel erg groot. Elvis was er al lang. En Little Richard natuurlijk, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. Maar in Nederland was dat eigenlijk nog redelijk onontgonnen. Dus wij mochten dan wel even af en toe optreden, maar heel kort. Gewoon weer wegwezen. Op een gegeven moment kwamen we ook te spelen in een dansinkje in Eindhoven. Eigenlijk een danszaal was het. En daar mochten we dan spelen. En daar kwam de Eindhovense jeugd naartoe. Want die hadden genoeg van de Dixieland en de ballroom. Maar ik was eigenlijk midden in het verhaal dat we dus uitgenodigd werden voor de platenmaatschappij, door de platenmaatschappij, om daar een auditie te komen doen. En een paar dagen voordat we daar naartoe zouden gaan, schreef ik Komende Dak Af. En dat was trouwens in binnen een half uur was dat klaar, want dat is eigenlijk een heel simpele song. En ik heb de jongens in de... Toen we met de trein gingen naar de plaatstudio toe. En die was in Heemstede. En van Eindhoven naar Heemstede. Heemstede ligt in de buurt van Haarlem. Mm-hmm. Dat was een hele hele reis. Die trein die stopte werkelijk overal. Dat was gewoon een boemeltreintje. En ik vertelde de jongens in de trein dat ik nog een liedje had geschreven. Nou ja, Peer, want zij is altijd Peer tegen mij. Dat is echt Brabants. Mm-hmm. Laat me horen. En toen liet ik ze komende dag af horen. Nou, de drummer pakte zijn trommeltje en de saxofonist zijn saxofoon. Speel het nog eens. En die jongens, daar heb ik het een paar keer gespeeld. Die jongens speelden mee. En toen we bij de studio aankwamen, tenminste in de regio Haarlem, toen kenden die jongens de song, want zo moeilijk was het ook niet. Dus in de studio namen we die twee liedjes op waarvoor we kwamen. Dus Marijke en Egens, dat is gek en dol. Toen zei ik, nou, wij hebben er eigenlijk nog één. Nou ja, laten we dat er ook maar bij zetten. Dus toen namen we ook Komende Dag af op. Dat was eigenlijk zuiver toeval dat we dat opnamen, want dat was eigenlijk niet eens de bedoeling. We zouden er maar twee doen en toen hebben we er drie gedaan. Nou ja, de rest is een beetje geschiedenis.
Ja, zeker. Hey, en bij EMI, die had dus een eigen studio.
De platenmaatschappij had een eigen studio, ja. Ja, die was beneden en boven waren de kantoren. Eigenlijk was de platenstudio, ik zeg het niet goed, was achter. Okay. Achter het kantoor en voor als je aankwam. Want dat was wel grappig. Wij gingen van de trein lopend naar de studio. Dus toen waren ze de stad heen. Met al onze instrumenten die we hadden. We hadden ook nog een paar vriendinnen meegenomen die ook nog mee hielpen dragen. Dus sterkertjes en gitaren en het hele drumstel. Kort en goed, wij liepen door de straat van de studio en kwamen bij het kantoor van de platenmaatschappij terecht. En toen stonden al die mensen van de platenmaatschappij voor het raam te staren van wat daar nou voor een rare caravaan aankwam. Dat had ik nooit gezien natuurlijk. Dus de oprit op en achterom naar de studio toe, daar werden we gedirigeerd. Nou, toen hebben we die opnames gedaan in 2 of 3 uur. Hebben we die drie nummers opgenomen, want dat vonden ze al lang. Want in die tijd werd nog alles mono opgenomen. En dat betekent dat je en tegelijkertijd moet spelen en zingen en alles in één keer erop op één spoor.
Ja.
Dat betekent ook dat er ook niet gemixt kon worden. De mix was gewoon wat er opgenomen werd.
Ja.
Dus je kan je voorstellen, normaliter namen ze een liedje op. Dan werd het gerepeteerd met een orkestje en de artiest. En daarna, na een kwartiertje, ging de artiest voor de microfoon voor de echies. Ja. En dat orkest ook voor de echies. En dan weer een kwartiertje later stond het kant en klaar erop. Dus binnen een half uur was de plaat klaar.
Ja,
en
goed
wij deden
is dat.
Een uur over. Nou, dat was zo knap lang.
Ja, en was alles in één ruimte ook?
Ja. Ja.
Het drumstel stond daar ook gewoon?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, allemaal in één ruimte. Dus toen die opname klaar was, toen kwam je op de plank terecht. Want ze wisten met die platenmaatschappij niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En ze wisten wel dat het aardig was, maar ze wisten niet hoe aardig het eigenlijk was.
Mm-hmm.
Tot op dat moment, of later, kwam er een belangrijke man in de Nederlandse showbusiness. Die kwam voorbij bij EMI en dat was Code Kloet. En Code Kloet was de producer van het radioprogramma Tijd voor Teenagers. En je moet je voorstellen dat er toen de tijd waren er maar 1 of 2 radiostations. En er was maar 1 programma voor de jeugd. Dat was Tijd voor Teenagers, 1 keer in de week. Dus alle tieners, iedereen, er begon om 5 uur, tussen 5 en 6. Iedereen maakte dat hij uit school naar huis kwam om naar dat programma te luisteren. Want dat was de enige keer in de hele week dat je popmuziek hoorde, voor de popmuziek uit die tijd, rock and roll en zo. Dus die producer van dat programma, die Code Kloet, die kwam dan voorbij bij EMI om te vragen of ze nog wat nieuwe platen hadden en zo. Dus ja, We hebben dit en we hebben dat. Oh ja, en dan hebben we ook nog een band uit Eindhoven. Peter en The Rockers. Maar we hebben geen idee wat we ermee aan moeten. Nou, toen zei Code Kloet, laat maar eens horen. Toen lieten ze die band horen. En toen zei hij, meteen, dat moet je uitbrengen.
Ja.
Goed, dat moet je gewoon uitbrengen. En nou ja, als Code Kloet dat zei, dan werd dat ook meteen gedaan.
Mm-hmm.
Als het uitkwam, toen zijn ze met Tijd voor Teenagers daarmee begonnen. Ik werd halverwege het programma thuis gebeld door de discjockey. De discjockey die in het begin bij Tijd voor Teenagers werkte. Dat was Dick Duster. Later werd altijd gezegd dat het Herman Stok was, maar dat was niet zo. Die kwam pas 2 later. Maar Dick Duster, en die belde mij op in Eindhoven met een interviewtje. En men eindigde Tijd voor Teenagers met komende dag af. Nou, een grote promotie kon je niet hebben.
Nee.
Dus, binnen 3 weken later stond die plaat in de top 10. En nog niet veel later kwam die 1. En precies hetzelfde gebeurde in België.
En weet je nog hoe dat voelde?
Ja.
Dat je werd gebeld, die eerste keer.
Als je voor het eerst jezelf op de radio hoort.
Ja.
Dat is een dingetje natuurlijk. Dat is nogal wat. Dat is het grappige was dat ze kom van de dag of kwam uit op het Imperial label. Imperiaal.
Hmm.
Het Imperial label. En ik had wat grammofoonplaten links en rechts van Amerikaanse artiesten. En ook van Fats Domino. En Fats Domino die stond op het Amerikaanse Imperial label. Maar dat label zag er precies zo uit als dat Nederlandse Imperial label. En ik dacht in mijn onschuld van nou, als ik de volgende keer weer naar de studio ga, kan ik zomaar Fats Domino tegenkomen.
Ja, tuurlijk.
Wat natuurlijk nooit is.
Hoe oud was je toen eigenlijk?
Ik was toen, bijna een komende dag over op, dat weet ik nog precies. 13 november 1959.
Ja.
Toen was ik 18.
Ja.
Ik werd in november 19. Dus ik was 18. Ik was 18. En in januari... even kijken, 1960... kwam komende dag af uit, januari, februari. Dus toen was ik 19. En ik moest van huis. Ik mocht niet meteen al die optredens allemaal doen. Dus die zeiden van, je maakt eerst maar je school af. En dus ik... de eerste grote golf van promotiedingen kon ik niet doen. Maar ik ben mijn ouders altijd dankbaar gebleven dat ze mij eerst die school hebben laten afmaken.
Had je daar nog wel het geduld voor?
Ik wou van school af natuurlijk.
Ja, dat snap ik.
Om daarmee te trekken. De platenmaatschappij, de tv-stations of de radiostations. De tv was er ook nog maar mondjesmaat. En maar radiostations waren er toen al in België onder andere. Maar dat kon allemaal niet. Ik had daar geen tijd voor. Ik moest mijn huiswerk natuurlijk doen. Ik moest op school zitten. Dus ik bleef op school.
En schreef je ook nog tussendoor?
Ja, dat heb ik wel gedaan. Toen ben ik steeds meer liedjes gaan schrijven.
Ja.
En op een gegeven moment... ik heb dat altijd heel jammer gevonden. Dat je moet begrijpen dat bij platenmaatschappijen werkten mensen waarvoor de rock'n'roll muziek, de popmuziek van die tijd, mm-hmm, totaal nieuw was. Die mensen waren opgegroeid met de Selvera's en met Malando en de Three Jacksons en zo. Dat soort artiesten.
Yeah.
En Mieke Telkamp.
Mm-hmm.
En Eli Christiani. En dus het was de soort muziek die wij bijvoorbeeld maakten en de soort muziek die uit Amerika overkwam en Engeland. Dat was totaal nieuw. Daar hadden die mensen, die hadden geen idee hoe ze daar eigenlijk mee moesten omgaan. Dus toen kwam er een jongen uit Eindhoven en die maakte zomaar een nummer 1 hit met een in hun ogen eigenlijk heel raar achtergrond liedje. En Maar die mensen van die platenmaatschappijen, waar wij dan bij zaten, die dachten van, nou, die Peter Koelewijn, want daarna maakten we ook nog een hit met Marijke. Mm-hmm. En we maakten nog een hit met Laat Me Los. Maar zo succesievelijk begonnen steeds meer liedjes te schrijven. En die waren niet allemaal even goed. En helemaal niet zelfs. Maar die mensen van die platenmaatschappij durfden eigenlijk niet te zeggen dat ze niet goed waren, want ze wisten het ook niet. Ja. Want dat hadden ze met Kom van het Dak Af ook gezien. Daar hadden ze waarschijnlijk ook van gedacht, van rare muziek, een beetje geschreeuw enzovoort. Want dat waren ze niet gewend. Ja. Maar dus die dachten, die Peter die weet dat wel. Dus die namen met mij werkelijk alles op waarmee ik aankwam.
Oké, okay, ja.
Ik heb een jip-jip op mijn lip-lip. En Hasta la Vista en meer van die ook hele rare titels en rare liedjes. Er kwam er ook nog bij dat ze in de studio's van die platenmaatschappijen ook niet precies wisten hoe ze die rock'n'roll moesten opnemen. De Kom van het Dak Af hoort, dan als je dat bijvoorbeeld naast de platen van Fats Domino legt of die van Elvis, dan klinkt het eigenlijk voor geen draad. Omdat die technici in Nederland, die hadden geen kaas gegeten hoe ze dat moesten opnemen. Dat, die waren gewend big bands op te nemen, ja, of tango-orkesten of een harmonica-trio. Maar echt rock and roll. Dus het klonk niet zo best. En als ik dan ook nog aankwam met volslagen, nikszeggende liedjes, die combinatie maakte dat het toch wel heel erg snel bergafwaarts ging in de eerste periode met Patrons Rockets.
Maar speelde je toen wel ook al? Of is het...
Ja, toen ik eindexamen HBS had gedaan en was geslaagd. Dus dat was in 1960, in de zomer. Toen ben ik ook volop gaan optreden en gaan touren. Hebben we festivals en weet ik veel wat we allemaal al niet gedaan hebben. De jaren daarna, de jaar of twee, drie daarna, zijn we volop met de band overal naartoe gegaan.
En had het ook invloed op op de liedjes, op het schrijven van liedjes? Het spelen?
Nou, ik heb dus die eerste periode heb ik heel veel flutliedjes geschreven. Omdat ik, om twee redenen. Ten eerste, ik wilde te veel schrijven. Ik maakte te veel. En de tweede reden was wat ik uitlegde, dat de platenmaatschappij het allemaal mooi vond. Ja. En dus niemand zei tegen mij van, Peter, want de 10 liedjes die je hebt, gooi daarvan 8 weg. En die andere 2 moet je nog eens opnieuw over nadenken. En dan kunnen we er misschien iets mee doen.
Ja.
Maar gewoon alles werd vroeg zoete koek geslikt waarmee ik aankwam. Dat was natuurlijk heel erg verkeerd. Geen enkele kritiek, geen enkele leiding daarin. Nou, dat was die hele beginperiode. Tot toen ben ik ook successievelijk opgehouden met de band. Maar op een gegeven moment kreeg ik een aanbieding om bij de platenmaatschappij te gaan werken. Dat was weer halverwege de jaren 60. En toen kreeg ik verzoeken om voor anderen liedjes te schrijven.
Ja.
En of muziek te schrijven, of teksten te maken, of en muziek en teksten te doen. En omdat het voor anderen was, die waren wel kritisch. En daardoor werd ik ook kritischer op mezelf. En toen schreef ik ook nummers als Ik ben gelukkig zonder jou. En later Kom uit de bedstee, mijn liefste. En ook voor Connie van der Bos, Paleis met Gouden Muren. En dat waren toch liedjes die muzikaal en tekstmatig veel beter in elkaar staken dan die eerste golf van bulk van liedjes die ik maakte na het succes van Kom van het Dak Af.
Wauw, ja. Maar kreeg je toen ook met producers te maken? Van die artiesten?
Andere artiesten wel.
Ja.
Maar dat was weer hetzelfde euvel. Die hadden er ook weer niet die hetzelfde euvel als bij die platenmaatschappijen. Die hadden niet zo heel erg veel kaas gegeten van rock'n'roll muziek en zo. En van de echte popmuziek. Dat werd wel heel snel beter. Omdat er heel veel nieuwe producers voortkwamen uit bands van die al popmuziek maakte. Hans van Hemert, die had een eigen bandje. Hans was ook een hele jonge jongen. En net zoals ik wist hij wel precies wat hij eigenlijk wel wilde horen in een studio. En Hans was een hele goede producer geworden. Hij heeft later onder andere Luf gedaan en Mouse Hill en zo. Dus dat en ook een goede songwriter. Ja, maar die oude garde, die wist er ook niet zo erg veel van. Dus successievelijk kwamen er nieuwe mensen op en toen werd het allemaal een stuk beter.
Ja, wel een enorme ontwikkeling toen, hè? Op het muziekgebied.
Ja. En er was een studio in Den Haag. Dat was de GTB-studio.
Ja.
Erik Bakker van de studio, die had eigenlijk een studiootje van zijn vader overgenomen. En Erik was toen gaan experimenteren met het opnemen van drums bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En op een andere manier opnemen van de instrumenten. En Erik begon al heel snel in de richting te komen wat daar weer aan het doen waren in hun studio's. En dat helemaal niet... Hij vond het wiel niet uit. Hij gebruikte zijn verstand, luisterde veel naar Amerikaanse platen en kwam erachter dat het opnemen van rock'n'roll muziek en later beatmuziek, dat eigenlijk op een andere manier moest dan tot op dat moment gedaan werd. En Erik heeft toen aan de wieg gestaan van bands als de Golden Earring en de Motions. Want de studio die stond in Den Haag.
Mm-hmm.
En al die bands die kwamen uit Den Haag. En, en je kon, ik dus ook, je kon horen dat die platen anders klonken. Die klonken beter dan...
Weet jij nog wat hij deed met die drums? Wat anders was dan anders?
Hij, met de microfoons maakte die... Het leek alsof hij andere opstellingen maakte.
Ja.
En hij gebruikte andere microfoons, volgens mij.
Ja.
En wat hij ook deed, of dat nou zoveel zoden aan de dijk zette, dat vraag ik me eerlijk gezegd af. Maar hij had zo'n soort richtmicrofoon. En die richtte hij op de hi-hat. En dat had ik nog nooit gezien. Dat betekende dat hij die hi-hat had hij op een aparte fader staan. En dat betekende dat hij die hi-hat apart van de rest van het drumstel kon bedienen. Die kon die harder en zachter zetten. Normaliter kon dat niet, want stond er één microfoon boven de drumkit, zoals ze dan zeggen.
Mm-hmm.
Dus als je die hi-hat harder zet, dan zet je er meteen de hele drumset harder. Dus dat had je nut. Maar hij met die richtmicrofoon kon dat apart behandelen. En ja, op de een of andere manier, hoe hij dat voor elkaar kreeg, weet ik niet. Maar zijn ritmesectie, die klonk veel beter dan de ritmesectie bijvoorbeeld in de begintijd van de Fonogramstudio in de Honingstraat. En later, een of twee jaar later, toen ze ook in de Honingstraat met jongere jongens als technici, Jan Ogier onder andere, Jan Fred Aarsen, begonnen te werken, die ook... zich op een andere manier verdiept in dat soort muziek. Toen werden die opnames ook steeds beter uit de studio. En bijvoorbeeld de Soundtoo Studio was er heel snel achter. Dat op een andere manier moest. En die hadden het op een gegeven moment ook door. En daar kwamen bands vandaan. Als Shocking Blue. God, hoe heet het? Volgens mij ook de T-Set.
Oh ja.
Maar Bellamy en Venus, die kwamen uit de Soundtoo Studio. Dus die... En die klonken al een heel stuk beter dan uit de beginfase van de Honingstraat of de EMI-studio.
Ja, dat ging heel hard, hè, die hele ontwikkeling toen.
Ja, dat ging hard. Je kreeg eerst was het mono in 1959. Maar aan het begin van de jaren 60 werd het al twee sporen. Toen drie sporen konden ze opnemen. Toen werd er heel snel zes sporen. En je kreeg ook bijvoorbeeld jongens... Zoals een Jaap Ergemond, die drummer was van de Golden Earring... en daar op een gegeven moment uitging of uit moest. Die wilde toch carrière verder voortzetten in de muziek als producer. En Jaap, die had een technische ontwikkeling. En die wilde hij ook omzetten in de realiteit. En ik kwam een keer... Jaap nam ook al op in de GTB-studio. En ik weet nog goed dat ik een keer de GTB-studio inkwam. Dat is een heel klein studiootje. En ik kwam in de regiekamer. Ook heel klein. En toen zag ik ineens twee benen onder de tafel uitsteken. En toen zei ik tegen Erik... van wie zijn die benen? Toen zei Erik tegen mij, die zei van Jaap Bergemond. En ik kende Jaap. Ik zei, wat is Jaap Bergemond onder die tafel aan het doen? Toen zei hij, die is met een soldeerbout bezig om een andere verbinding te maken. Nou, dat vond ik dus wel heel erg cool, zeg. Niet te geloven. Maar Jaap kon dat. Die kon de tafel beter maken om de muziek op te nemen.
Ja.
Toen dat soort jongens zich daarmee gingen bemoeien, werd het heel snel werd het allemaal een heel stuk beter.
Ja. En was jij er ook in geïnteresseerd?
Nee. Ik wist niks van dit soort technische zaken af, en dat wilde ik ook niet weten. Kijk, ik kon songs schrijven en kan songs schrijven. In de studio's wist ik altijd wat ik wilde horen.
Ja.
En hoe ik het wilde horen. En ik kon lezen en schrijven met Erik Bakker van de GTB-studio, want daar heb ik heel veel opgenomen daar. Maar ik wist dat ik niet me moest bemoeien bij de opstelling of bij de opname van de drums van Erik Bakker.
Ja.
Dat zou volslagen idioot zijn. Dat zou net zo idioot zijn als Erik Bakker, die niks van liedjes schrijven wist, zich met zou gaan bemoeien. Dus ik liet hem gewoon die drums opnemen en die bas. Alleen, ik zei wel, ook aan de band, hoe ik vond dat er gespeeld moest worden. En later zei ik tegen Erik bijvoorbeeld wel van, die gitaar moet halen. Of heb je daar een andere galm op en dat soort dingen.
Ja.
En dan voerde Erik dat uit. Maar de basisinstelling van hoe een bas moest klinken en drums moesten klinken, nou, dat hoefde ik Erik niet uit te leggen.
Ja.
Dat wist ik wel.
Ja.
Kijk, als ik, om een voorbeeld te geven. Ik was een... Ik wist toen al heel veel van muziek. Want ik had al heel veel naar muziek geluisterd. Onder andere, wij hadden in Eindhoven het geluk dat we Radio Luxemburg konden ontvangen. Wij hadden in Eindhoven het geluk dat na de oorlog er een hoop radiostations waren voor de Amerikaanse militairen die gelegerd waren in Duitsland. De AFN, American Forces. En die draaiden de meest nieuwe muziek uit Amerika. De meest nieuwe, de rock'n'roll en de popmuziek uit Amerika. Waar ze in Amsterdam nog nooit van gehoord hadden. Dat wisten wij in Eindhoven al heel snel. Omdat we die zins konden krijgen. Dus ik heb me in die periode heb ik me ongelooflijk veel muziek eigen gemaakt. Dus ik was ook een fan van Phil Spector. Ik wist de Ronettes en alles wat hij dus deed. En wat hij later met Tina Turner, River Deep, Mountain High. En dat soort platen, die vond ik door die hele bak galm die hij gebruikte op zijn opnames en de manier van opnemen. Daar was ik een fan van.
Ja.
En daar heb ik ook op een gegeven moment met Erik Bakker over gesproken. En ik ging een opname maken met Bonnie Sinclair. En dat nummer was Mañana, Mañana. En toen zei ik tegen Erik, ik weet niet hoe we het moeten doen, maar ik wil dat Mañana, Mañana, dat wil ik opnemen zo'n beetje in de stijl van Phil Spector.
Ja.
Diezelfde soort met die galmen die erop staan. En toen zei Erik, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, want ik ben er ook een fan van. En weet je wat we gaan doen? We flikkeren alle instrumenten die we gaan opnemen, nu die flikkeren we allemaal door diezelfde gal omheen. En dan gaan we eens even kijken wat het teweeg brengt. Nou, dat was eigenlijk zo'n beetje wat het moest zijn.
Ja, goed.
Dat kon ik zelf niet bedenken. Dat moest Erik doen. Ja. Want Jaap Egmond had dat wel kunnen bedenken. Want die wist ook wel het een en het ander van galmen af en zo. Ik niet. En ik wist alleen maar wat ik wilde horen. Dus
ja.
Ik was toen, die gebruikte een paar van die dingen. Toen zei hij, wat denk je ervan? Ik zei, Erik, fantastisch, want dat is nou net wat ik bedoel. Ja, en zo ging dat dan.
Ja, goed. Ja.
Dat is nog een eentje van een manier van Bonnie.
En het mixgedeelte?
Nou, in het begin was zo weinig te mixen. Hè. Toen had je nog maar twee sporen, helemaal in het begin. Mm-hmm. Er was één spoor, twee sporen. Nou, dat mixen, dat stelde eigenlijk weinig tot niks voor. Later, met zes sporen, werd het al interessanter. Mm-hmm. En toen het op 12 sporen werd. En, maar dan was het ook nog zo, op 12 sporen, dan liet ik de technicus, dat heb ik tot aan het eind van Sint-Juttemus zo gedaan, de technicus eerst de opzet laten doen, wat hij denkt zoals het moet zijn.
Ja.
En dan, want dan bemoeide ik me er niet mee. Dan ging ik in de kantine zitten, naar de televisie kijken of ik ging biljarten of wat dan ook. En dan riep de technicus mij, als hij dacht, nou, zo staat hij ongeveer, de mix.
Ja.
En dan gingen we de puntjes op de i zetten. En dan kon het ook best zijn, hoor, dat ik... Ik tegen hem zei bijvoorbeeld van, dan had hij zijn best gedaan om de gitaar erin te passen en een bepaalde functie te geven. En de zang en de koortjes. En dat ik dan zei, dit is helemaal niet wat ik denk dat het moet zijn. Maar de basis was goed. Drums, bas en zo, daar hoefde ik niet veel aan te doen. Maar wel de elementaire dingen als de zang en de koortjes en gitaarliks of wat. En dan ging ik samen met die technicus, ging ik dat verder opbouwen. Maar ik hoefde aan die basis niks te doen. En dat scheelde al ongelooflijk veel in werk. Want ik was niet van plan om dingen te doen waarvan ik wist dat die technicus het ook kon. Dus zit je elkaar in de weg.
Ja.
Want je had heus wel technici, en dat hoorde ik ook, of producers. Dat hoorde ik ook nog wel eens van sommige technici ook. Die zeiden van, Peter, onder ons, ik heb gisteren Pietje Puk gehad, zal ik maar zeggen. Ik werd er helemaal gek van. Vanaf het eerste moment met het opbouwen van een mix. Dan gaat hij naast me zitten en dan gaat hij aan de schuiven zitten en aan de dus. En dan zegt hij, ja, die bas moet wat harder. En dan zet hij die gitaar harder, terwijl die de verkeerde en of... Hij zit aan de equalizers te rukken, waarvan ik dan denk, ach jezus, dat klinkt dadelijk voor geen draad meer als je zo doorgaat. Nou ja, de engineer maakt je chagrijnig en je ziet er geen moer meer op.
Ja. En het is ook nog eens een keer ieder zijn vak, toch?
Ja.
Ja.
Precies. Echt. Ja. Net zo min, als ik niet ga vertellen hoe een violist moet vioolen, ik kan alleen vertellen hoe de sfeer moet zijn.
Ja.
En als die een solo moet spelen, dan kan je uitleggen, dan kan je een beeld oproepen. Hè, van, stel je voor dat de zon in de zee zakt en het heel lekker weer is en je hoort de zee en je ziet in de verte een ongelooflijke mooie man of een ongelooflijke mooie vrouw en... nagelang wat de violist of violiste is. Nou ja, zo'n soort verhaal je dan. En dan wil je iets heel lief zeggen. Nou, en zo moet het klinken, weet je wel. Ja, zo iemand probeert dan dat neer te leggen zoals je dat vertelt. Ja.
Hey, en je gaat natuurlijk al meerdere decennia mee, ook op muziekgebied. En de jaren 60, 70 en daarna 80, die klinken anders. Er kwam weer een andere sound in de jaren 80, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat is logisch, hè?
Ja, dat is logisch, maar ging dat op een natuurlijke manier ook voor jou? Groeide je daarin mee?
Ja, daar groei je mee. Ook de techniek wordt anders. Ongelooflijk grote invloed is de doorbraak van de computer geworden.
Ja.
Ook wat betreft het opnemen, maar ook wat we eerst kreeg je ook nog de drumcomputers.
Mm-hmm.
De Lindrum, zoals dat heet. Die vervingen de gewone drums. De gewone drummer.
Ja, en wat vond je daarvan?
Er is me later ook alweer... Nou, ik dacht eerst van, daar begin ik niet aan. tot ik erachter kwam dat ik er wel aan moest beginnen, omdat dat het gewoon de sound zo was uit die tijd. Ja. Maar later is me daar ook weer van teruggekomen, omdat het toch een beetje te elektronisch werd. Toen is me ook weer gaan opnemen met echte drummers. Ja. En, maar ook dat heeft zich allemaal, allemaal ontwikkeld. Je kreeg actie, reactie. Zoals dat dan is. De actie was dan gebruik van lindrums. En dan kreeg je daarna weer de reactie. Toch maar weer terug naar echte drums.
Ja.
En strijkers uit kastjes halen. Uit de computer halen. Of toch maar weer bij sommige opnames echte strijkers gaan gebruiken. Maar die computer is altijd gebleven.
Ja.
En wordt nog steeds in de popmuziek voor 90% gebruikt. Alle platen. De hip-hop platen, die hangen van computerwerk aan elkaar.
Ja, ja. Ja, de hele tijd ben ik van analoog naar digitaal.
Maar met die ontwikkeling moest je natuurlijk meegaan.
Ja.
Daar ontkom je dan ook weer niet aan.
Maar als je nu terugkijkt of terugluistert, heb je dan een voorkeur? Voor het analoge tijdperk of digitale of daar de transitie, nee. Zeg maar? Nee?
Nee, omdat ik ben opgegroeid, meegegroeid met de ontwikkelingen. Ik heb het allemaal gebruikt in de studio. Dus ik weet ook wat de mogelijkheden daarvan zijn. En maar je moet weten wat je ermee doet. Net zo wat ik van de Nederlandstalige volkse muziek op dit moment vind, is één dat een hele hoop liedjes wel een beetje op elkaar lijken, een beetje hetzelfde stramien uitstralen, maar vooral dat de opnames een beetje hetzelfde zijn. En dat komt omdat iedereen van dezelfde elektronica gebruik maakt. En dezelfde drums gebruiken. En lindrums, of de drummogelijkheden. En als je dan niet genoeg muzikale know-how of genoeg lef hebt als producer om te zeggen, dat ga ik niet doen, want anders val ik niet op. Want dat is het als je een plaat maakt, moet je zorgen dat je niet de hit aan het maken bent die op dat moment nummer 1 staat.
Yeah.
Dat is er al. Yeah. Dan moet je proberen iets totaal anders te bedenken en te doen. Niet alleen qua liedje, maar ook qua opname. Nou, dat is wat ik te weinig terugzie. Mm. In de Nederlandstalige muziek. Dat zag je toen Doe Maar tevoorschijn kwam.
Mm-hmm.
Hele andere reggae-achtige, ska-achtige muziek brachten in het Nederlands. Was totaal nieuw.
Yeah.
En dat hielden ze, daar hielden ze zich ook aan vast.
Ja.
Bijna elk nummer was een beetje in dat ska-ritme. Als je een plaat hoorde van Doe Maar, wist je gelijk dat het van Doe Maar was.
Ja. Ja,
daarom zijn ze ook zo groot geworden. Omdat ze gewoon, ze vielen vanaf het begin vielen ze heel erg op. Daar komt bij dat. En Ernst-Jans dat hij die hele goede liedjes maakte. Natuurlijk ook.
Dat is natuurlijk wel het begin, hè? Toch de start. Een goed liedje. En dat hadden zij, ja.
Dus daar staat en valt het trouwens bij elke plaats om jouw podcast een kapstok te geven. Mm-hmm. Eerst het liedje en dan de rest.
Ja. Ja.
Zonder een liedje kan je moeilijk scoren.
Helemaal waar.
Je kan een heel goed liedje hebben, een slechte opname. Dan heb je veel meer kans dat je scoort. En andersom.
Ja, helemaal waar. Ik vind het een mooie afsluiter eigenlijk, dit.
Ja.
Ja.
Nou, ik hoop dat je er veel succes mee hebt. En laat me maar eens weten waar ik het ergens kan horen.
Laat ik zo weten. En Peter, het was echt een eer om jou te spreken.
Ja, prettige dag.
Hetzelfde. Dankjewel.
The song. The song.
Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Abonneer je op deze podcast via de Kink-app en wees altijd op de hoogte.